Opening aan. De 100 talen. De 141. En daarvan het 8e en het 9e vers. En men heeft ons breed van een geweten. Strooit als beenders aan het gras. Als iets waar niemand dacht op had, gekloofd, verdeeld en weggesmeten. Psalm 141, het 8e en het 9e vers. Tekens vinden in de eerste algemene zendbrief van een apostel Johannes en daar van het 3e kapitel het 1e gedeelte en vooraf de 12 artikelen des geloofs. En geen zonde is in hem. Een niegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een niegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleidde. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit een duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de gerechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit een boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het koninkrijk, het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons is heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Tot dusverre. Onze helper is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middagstond van deze heilige rust en sabbatdag. Voor de tweede maal nog rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden over ons nog geen einde hebben genomen. O, dat we door besef en indruk van mochten krijgen in onze harten. En dat het u behagen mocht ook in deze middag nog in gunst aan ons te verdenken. En vanuit uw hoge hemelse troon op ons neer te zien in dit benauwen. Gij Jacobs God ons toch verhoort, verneem ons smeken naar uw woord. En wil in deze middag, het zij onder het lezen of onder het prediken, onder het zuchten en vluchten, dat we nog een opening kregen tot een troon der genade. Och, dat het u behagen mocht, aanbiddelijken en eeuwigen Jehovah, om het bloed en om de gerechtigheid van die gezegende middelaar, dat we nog eens opgeraapt en dat we nog eens meegenomen mochten worden. Want gij hebt toch alleen de woorden des eeuwigen levens. En van onszelf en oog, dan liggen we daar, machteloos en krachteloos. Zoals ge zelf betuigd hebt, Heer Jezus, tot uw discipelen. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar ook aan de andere zijde, dan mocht uw knecht Paulus staande. In de kracht van dat wereldoverwinnend geloof erkennen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat het ons geschonken mocht worden uit vrije, uit soevereine, grondeloze liefde, genade en ontferming. Gelijk de kerk van mijn oude dag geven thuis. Daar zal het dan vrijmoedig wezen om tot Gods altaar vrij te gaan. En tot mijn God hoog geprezen. O, gedenk ons uit loutere goedheid en eeuwige ontferming. Gij hebt zelf beloofd waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Dat ge daar in het midden zult komen en dat ge zal daar zult zegenen. Ge zijt uw woord kwijt aan uw kerk en uw beloften aan uw volk, die in Christus ja en amen zijn. Geef ons nog een weinigje blijmoedigheid, vrijmoedigheid en opgewektheid. Onder alle druk en onder alle banden, onder alle moeite en onder alle zorgen en ellenden van het leven. O, maak ons nog eens in deze middag, als aarde onder de ploeg en als leem in de hand van een pottenbakker, maak nog plaats voor uw gezegend getuigenis. En voor de onderwijzingen die uit dat woord in deze middag nog tot ons zullen komen, wil allerwege aan uw knechten gedenken, wil het getal nog genadig vermeerderen, wil aan uw kerk gedenken aan het opkomend geslacht, aan zoveel gemeenten die daar dwalen als schapen zonder herder. O, ontferm u er nog over, naar de rijkdom van uw genade. Wil nog eens opstaan dat de tijd om Sion genadig te zijn nog eens aangebroken mocht wezen. En gedenk ook hem die andermaal geroepen wordt om dat woord nog te verkondigen. Geef hem nog opening in uw getuigenis. Hij heeft zelf de sleutel ook niet in zijn hand. Maar op die grond, die grote koning, die draagt de sleutels op zijn schouder. Om die stad Gods te openen. En om dat Jeruzalem te ontsluiten en die binnenkameren. Waar uw volk en uw knechten wel eens meeneemt. Och, zie nog in gunst van boven neder. Geef nog gebed en nog smekingen, dat Jeruzalem in ons hart en oors mocht opkomen. Land en volk gedenkt het in al het wegzinken, onder de zonde en onder de ongerechtigheid en onder een godsdienst, waar we nooit mee voor God zullen kunnen bestaan. Gedenk aan al de zieken en kranken, die in het ziekenhuis verpleegd worden, of die daar neer liggen in de woning. De Heere gekent de nieders in zijn weg en in zijn pad. Die dochter die een operatie onderging, Die twee mannen die voor een operatie liggen. Een moeder die nog terug mocht keren uit het ziekenhuis. Gedenkt een een zowel uit een ander. Heilige beproevingen aan het harte. Tot lering en tot bekering dat het door zijn weg mocht zijn. Dat ze straks konden zingen. Het was goed voor mij verdrukt geweest te zijn. Opdat ik dus uw goddelijk recht mocht leren. De Heere, gedenk aan ellendigen. Ge hebt toch ellendigen dat land. Bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Maak het dan verder nog wel in spreken en in horen. Dat de waarheid nog vrucht mocht dragen tot waarachtige bekering. Dat het nog geheiligd mocht worden tot zaligheid en blijdschap van uw volk. Dat uw erfdeel zich nog in u mocht beroemen. En dat de overdenkingen van uw woord nog zoet mochten zijn voor ons hart ook in deze middag. In de verzoening van al onze ongerechtigheden. Was en reinig ons in het bloed des lams. En maak het wel met uzelf en uit loutere goedheid. Om Christus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 119. En daarvan het 32e. En het 34e vers, 32 en 34 van Psalm 119. De eerste collecte zal zijn voor de kerk en de tweede, die is voor de herders. Psalm 119, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, weert ik in uw wetten onderwezen. Het is uit Psalm 119. En daarvan het 32e en het 34e vers. vragen vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van zondag 21, vraag 55 en 56. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk, dat alle en elk gelovige als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven te nutten en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te leggen. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat God om het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Tot dusver. We hebben, geliefden, drie zondagavonden gesproken over het wezen van de kerk. Vanmiddag wens ik iets te zeggen naar aanleiding van de 55ste vraag en antwoord over het voortbestaan van de kerk. En wanneer we dan nog tijd hebben, over de weldaad die aan de kerk geschonken wordt, namelijk de vergeving der zonden. Wat het eerste betreft, in de 55ste vraag wordt gesproken over het voortbestaan van de kerk. En dat voortbestaan van de kerk, dat ligt verzekerd in de gemeenschap der heiligen. Vanzelf, als je oppervlakkig deze vraag leest, dan stuit een mens al aanstonds, ik zeg oppervlakkig, voor grote moeilijkheden en tegenstrijdigheden. Want dat wil nogal wat zeggen om te spreken over de gemeenschap der heiligen. De Gods volk zijn in derzelfde zondaars en die zullen, zolang als ze op de wereld zijn, ook niet veel hoger dan zondaar komen. Gods volk, dat is in derzelfde verwerpelijk en verdoemelijk. En dat zullen ze blijven tot de laatste ademtocht toe. Paulus, die zeer geoefend was in de weg der genade, die man die betuigde en beleed het zelf immers, dat wanneer hij het goede wilde doen, dat het kwade hem bijlag. En we hebben vanmorgen gehoord over Daniël, dat een open vensters had naar Jeruzalem toe. En dat die mensen aan dat Hof van Babel, die konden niets, geen feilen en geen afwijkingen in die man's leven uitwendig vinden. Maar als die man op zijn knieën lag, dan staat er in het Hollands dat een belijdenis voor zijn God is. Voor mensen had het niet te doen, maar voor God deed het wel. En waarom deed die man het voor God? Oh, dan was het ook in zijn leven niet anders als bij David. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan kende die man inwendig ook de plagen van zijn hart. Tegenover een heilig en rechtvaardig God. Heilig, vanzelf de kerk die is heilig in Christus. Ik heilige mijzelf voor hem, zegt de Heer Jezus. In Johannes 17, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En in Psalm 16, dan wordt er gesproken van de heiligen die op de aarde zijn. En van de heerlijken in de welke dat allemaal lust is. Als je de kerk in Christus ziet. Dan is die kerk in Christus als een reine maagd. Zonder vlekken en zonder enige rimpel. Ik heb eens eenmaal in mijn leven. Is een oude knecht van God horen vertellen hoe dat die man in Christus voor de Vader gezet werd als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. En het water dat droop over zijn gezicht toen hij sprak over die grote weldaad die God aan zijn zielen had geschonken. En het is ook geliefd, het is ook iets waarvan de waardij nooit uitgesproken zou kunnen worden. Want dat is iets dat reikt tot over dood en graf, tot in de eeuwigheid toe. En u ten dien opzichte wordt er gesproken van de gemeenschap der heiligen. Vanzelf, die gemeenschap, die is een vrucht uit de vereniging van Christus en door de bediening van God en Heilige Geest. Vanzelf, als je dat nu eens gaat bekijken uitwendig, dan loop je er vast mee. We hebben bij de behandeling van het wezen der kerk hebben we het in onze tweede preek de nadruk erop gelegd. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk. Die vaten die hebben niet gevraagd, wat zie je van die heilige algemene christelijke kerk? Want als het over het uiterlijke gezicht gaat, geliefden, dan moeten we maar zeggen, en dan moeten wij zelf maar beginnen, allerbedroevend. Maar wat gelooft van de heilige algemene christelijke kerk? En nu? Nu staat er in die vraag, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Vanzelf, dat moeten we niet zoeken in het schepsel. Dat moeten we ook niet zoeken bij Gods volk. Want dan komt je er bedrogen mee uit. Al is een mens van God bekeerd, dan kan nog genoeg verkeerd wezen in zijn leven. Al is ze van God bekeerd. Want die natuur die we hebben en die karakter dat we houden, dat blijft zo lang als we leven. De oude Adam, die wordt ten dien opzichte nooit bekeerd. Dan blijft de mens dezelfde, al krijgt het wel een knak. En al zal het zijn kop niet meer op kunnen steken, zoals het eenmaal gedaan heeft, maar desniettegenstaande hij blijft maar een verdorven schepsel, onbekwaam in zichzelf, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar nu zegt die onderwijzer, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En dan is het opmerkelijk dat die man in dadelijk teruggaat naar Christus. Want hij zegt eerstelijk dat alle en elk gelovige als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En wat zo opmerkelijk voor ons is in dat eerste gedeelte van dat antwoord, dat die onderwijzer op de voorgrond komt met Christus, met de persoon des middelaars, met de vereniging door het geloof met hem, waarin tot de vastigheid voor Gods kerk voor tijd en voor eeuwigheid gewaarborgd ligt. Wanneer we over de kerken Gods denken en spreken, dan is het altijd noodzakelijk, mensen, dat we niet beginnen bij de bekering en bij de roepen, maar dat we teruggaan tot de eeuwigheid, waar de Vader die kerk gegeven heeft in de handen van zijn Zoon. Daar ligt de vastigheid voor Gods kerk voor tijd en voor eeuwigheid bij. De Vader die heeft die kerk verkoren, de Zoon die heeft die kerk aanvaard. En daar in de eeuwigheid is die Christus met die kerk één geworden. Daarom in de eeuwigheid is de band gelegd tussen Christus en tussen de kerk. En dat is een band die door geen vijand op de wereld, die door geen duivel in de hel en door geen zonde in ons eigen hart ooit verbroken zou kunnen worden. Wat is de reden dat Gods volk zo menigmaal gedrukt over de wereld gaat? Wat is eigenlijk de reden dat er zo weinig blijmoedigheid
in het harte van Gods volk is, de reden ligt daar, geliefden, dat we veel meer zien in onszelf dan dat ons ook geopend is voor de heerlijkheid van Christus. De apostel Paulus die zegt in Hebreeën 12, ziende op den overste leidsman en volleinde des geloofs Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en die de schande heeft veracht. En als je nu die borg ziet, geliefden, in de raad des vredes zichzelf overgeven, in de handen des vaders, als je nu die borg in de eeuwigheid gaat slaan, met de kerk in zijn arm, de snoeren die zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden. Als je die Christus ziet in de aanneming van onze menselijke natuur in de kribbe van Bethlehem, waar hij met die kerk in zijn armen ligt. Als je hem ziet die kerk dragen door de wereld. Als je hem ziet aan het kruis met die kerk dragend in zijn armen, zoals een herder zijn schapen draagt. En als je die Christus ziet aan de morgen van de opstanding, waar die kerk met hem is, want een apostel die zegt, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgestaan, we zijn met hem gezet in de hemel, aan de rechterhand des vaders. Als de kerk die Christus daar ziet en aanschouwt, dan kunt ge wel begrijpen, mensen, dat je een andere gang in je leven zou krijgen. En dat er veel meer blijmoedigheid is dan dat er droefheid in je ziel zou wezen. Maar dat is zo vaak verduisterd, geliefden. Door vanwege het ongeloof, vanwege het afzwerven, vanwege het omzwerven. We brengen onszelf zo vaak in de donker. Als Gods volk ter ogen geopend mag worden voor de vastigheid die in God ligt en in die Christus ligt en in zijn eeuwig welbehagen ligt dan, en in dat offer ligt dat hij volbracht heeft op Golgotha, dan zeggen ze net als Lodestein, nu ga ik zo met mijn kruis naar mijn vaders huis. En u zal niets mij scheiden van de liefde van Christus. Want die liefde die is sterk als de dood. En die is hard als het graf. Als ze dan eens blikken mogen in het leven van de kerk. Waar die kerk met Christus verenigd is. En ze zullen er zelf de vragen stellen. Is het met een van dat volk slecht afgelopen? Och nee, mensen, dan kan het wel eens wezen dat we soms vanuit de hemel die kerk horen zingen, die kerk in de strijd, in de druk, in de moeite en in de band. En dat je ze wel eens hoort zingen, God verheugt de schaar, houd moeder, hij is getrouwd. De bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Want die heeft nooit tot een huize Jacobs gezegd. Zoek mij te brengen. Is er al eens een in de wanhoop omgekomen? Heb je ze op de sterrenbed gezien? Wanhopig of onverschillig? Nee, let op de vrome en zie naar de oprecht. Want het einde van die mens zal vreemd zijn. God die zal nooit laten varen het werk van zijn hand. Hij zal hetzelfde krachtigen waar hij zijn hand aan gelegd heeft. Verlaat niet wat u aanbegon, o levensbron. Wil bijstand zenden en onder hoeveel sukkelingen en strijd. En ik heb het u wel 100 keer en 1000 keer wellicht gezegd, mis. Ik weet het getal niet meer. Maar hier Gods volk, dat weet het en God die weet het. Door welke diepte en door welke strijd dat het hier op de wereld heen moet. Och, ik heb straks nog gezegd in mijn gebed. Och, neem ons nog eens, raap ons nog eens op. En neem ons nog eens mee. En dat is de zaak, mis, maar ik leer kennen. Daar zou je met je handse hart erop vallen. En dan zei ze, oh, ik moet maar opgeraapt worden uit het slijk van de zonde en uit de modder van de ongerechtigheid. En meegenomen, oh, dat we bij aan die poorten gelegd mogen worden, waar die houden scepter van die koning der koningen en ere der heren ons toegereikt wordt. De vastigheid die ligt in Christus voor de kerk. Niet in onze ervaring missen. Want och, daar is zoveel in ons leven al is van God missen. Maar waar een sluier over gaat hangen. Waar het leven uitgaat, waar de vrucht uitgaat. Waar we niet meer bij kunnen komen. Och, dat het zo ver van onze weg is. En weet je waarom? Oh, dat lieve vers uit Psalm 100. En daar staat in het 22e, ze werden dagelijks begenadigd met manna. En dan zeggen ze, bij deze dingen leef ik, en alle deze is het leven van mijn geest, gemeenschap aan Christus, aan die tweede persoon, gemeenschap aan hem, God overal te prijzen. Tot in de eeuwigheid. Oh, wie zal de grootheid. Wie zal de majesteit er ooit van kunnen gemeenschap. En dan blanken en zwarte. En dan bruinen en nog ongelukkigen. Van alle kanten tussen ketels en kolenzwart. In oneren versteken. En dan gemeenschap aan Christus. En gemeenschap aan al zijn schatten en al zijn gaven. En als dat eens ingeleefd mag worden, dan kan je toch wel geloven, mensen. Dat ze met Lodestein wel eens gaan zingen. Weg wereld, weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoor, die is eigendom ik ben. Zou ze dan met de wereld over willen steken? Zou ze dan met de miljonairs over willen steken? Oh nee, daar zou je op haar gezicht wel eens zien dat de blijdschap des Heeren de sterkte van dat volk van God is geliefd. En dat ze niet terug willen ook. Oh, dat ze blij zijn dat er straks eens een eind zal komen. En dat ze dan de Heere tegemoet gevoerd zullen worden. In de lucht en in de wolken. En dat ze dan altijd bij de Heere zullen zijn. En dat dan de blijdschap des Heeren de sterkte eeuwig zal wezen. Want de vrijgekochten des Heeren staat. Die zullen tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Treuren en zuchten, die zullen voor eeuwig wegvloeien. Gemeenschap aan Christus, gemeenschap aan al zijn schatten en aan al zijn gaven staat. Ja, en wat zijn nu die schatten? Al de schatten van wijsheid en kennis, die zijn in Christus verborgen. In Spreuken 8, dan zegt daar de opperste wijsheid, rijkdom en eer is bij mij. Duurachtig goed en gerechtigheid Ik doe mijn liefhebbers werven bestendig. En ik zal alweer schatkamer vervullen. Oh, weet je wat het in het leven van het volk wordt? Als God met zijn lieve volkers doortrekt, dan krijgen ze God tot de deel. Dan gaat met eerbied gesproken God zichzelf aan dat volk wegschenken. Want ze hebben een tijd beleefd en uit niets zou beleven, mensen nooit zou beleven. Dan ziet het er treurig uit, treurig. Maar er is een tijd dat ze beleven dat ze God kwijt zijn. En dat zijn ze allerellendigsten over de wereld zwerven. Als een allerellendigste. Maar oh, had er nu een tijd komt dat God het is opgelost. Had er nu eens een tijd in je leven mag komen, ik God ben uw God. Dat God zichzelf wegschenkt aan dat volk. Dat er een toepassing is door de Heilige Geest. En dan volgt er een aanneming door het dierbare geloof. Dat in de zielen gewerkt wordt door de Heilige Geest. En dan de vastigheid die dat volk in God heeft. Oh, daar was dus een vrouw, ze zei. Als ik in de, niet in de hemel kom, ze zei, dan zag ik mijn zaligheid verliezen. Maar ze zei, als ik er niet kom, ze zei, God zal zijn eer kwijtraken. God zal zijn eer kwijtraken. Want die zei, ze zei, God die is zijn eer eraan verbonden. Hij zo vast maar leer mensen janken. Dan ben je gelukkig hoor. Ja, dan ben je gelukkig. En als straks bij het naderen van een dood geliefd, als God alles opgeruimd heeft, en als God alles weggenomen heeft, en als er vlak veld is om God te ontmoeten, oh, dat er op zijn sterrenbed mag zijn, Heer, je hebt alles weggeruimd, je hebt alles weggenomen, daar ligt niks meer tussen mijn ziel, tussen u en mijn ziel, het is een vlak veld geworden. En dan kan dat volk dat kan zingen met Psalm 36. Vervolg, vervolg voor hem de baan. Laat al wat leeft hem hier. Bereid de weg, in hem verblijf. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heer. Deel aan al zijn schatten. O geliefden. De wereld die zakt weg met al zijn rijkdom en met al zijn grootheid. En met al zijn voortreffelijkheid bij de rijkdom die het volk van God hier deelachtig mag worden. Maar ook niet alleen deel aan Christus en al zijn schatten. Maar ze krijgen ook deelstaven aan zijn gemeenschap, aan zijn gaven. En nu zijn er. Die hebben persoonlijke gaven. Daar zijn er die hebben ambtelijke gaven. En daar zijn er die hebben stoffelijke gaven. God die deelt aan een elk uit wat hij wil. En God die gebruikt elk van zijn volk op het terrein waar God ze gebruiken wil. Het was gelukkig. De discipeltjes die waren allemaal even arm. Je leest er van geen mens dat ze wat in de wereld hadden. Zelfs die Matthäus die was rijk geweest vanzelf toen hij nog belastingambtenaar was. Die zwom zomaar in geld. Maar toen de Heer Jezus hem geroepen heeft, heeft hij niks meegenomen. Hij is zo opgestapt en zo weggelopen. Zo, dan kracht daar de geroepen. Dus die man die had ook niks meer. En die heeft er niks om, nee, om bekommerd ook dat ze niks meer had, want die had alles gekregen. In het volgen van de Heer Jezus lag zijn blijdschap en zijn zaligheid. Maar nu zijn er nog twee andere, Jozef en Arimathea en Nicodemus, die zijn een beetje behechtigd met money, met geld. En die hebben de Heer Jezus een kostelijke begrafenis kunnen geven. En het was gelukkig dat die vrouw van Sunem zo'n mooi huis had. En zo'n ruim huis had, dat ze nog een kamertje had voor Elisa en voor Heer. Dat is ook met alle mensen het geval niet. O geliefden, de Heere die is vrij in het bedienen en in het schenken van zijn gaven en van de talenten die God hem gegeven heeft. Er zijn persoonlijke gaven. Er zijn mensen in Gods kerk, van Gods kinderen, dat bedoel ik nu geen wereld. Maar van Gods volk, die hebben bijzondere gebedsgaven. Daar zijn er, oh ja, ik zal dat u zomaar in mijn woorden zeggen, dat het een lust is om eronder te zitten. En dat je, oh, dat ze je meenemen. En dat je zegt, oh, wat ben ik toch jaloers op dat gebed, wat die man toch doen mag. Oh, die man die begint in de diepte en die eindigt in de hoogte. Oh, het is net als een leeuw op die sommige. Dat is wel eens net gebeurd. Oh, en dan beginnen ze in de diepte van de val met een oog en een ach. Maar eer dat het einde is, zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Ja, dan kan je best geloven, mensen. Tegenwoordig, ja, men is zo verzoenlijk geworden en een beetje vormelijk. Maar vroeger in die oude leden Boreaanse gemeente, waar we eigenlijk uit voorgekomen zijn, dan gebeurde het wel eens dat zo'n ouderling dat er geen opening had, dat er niet durfde bidden, maar dat in de kerk zo meteen een man die er zat, die zei, zou jij eens een beetje doen, vanmorgen. Ja. En oh, dat die man opstond. En dat die man in gebed ging. En dat alles zat te schreeuwen. Vanzelf. Ja. En dan zou je zeggen, het is wel een beetje uit orde, maar oh, geliefd. Och, ik ben kantoorlijk geweest ook hoor. Ja, alles God de woord van orde. En dan zou ik toch zeggen, zou ik toch wel eens aan hebben willen luisteren. Want een arme die spreekt smeken. Daar zitten er hier nog wel, die weten nog van dat dat gebeurde. Oh ja, en wat een indruk en wat een afdruk dat eruit ging in het midden van de kerk. Daar zijn ook anderen van ons volk, die hebben spreekgaven. Daar zijn er. Die hebben de gave om in woorden wat uit te drukken. Die in gezelschap kunnen stichten. Daar zijn er die hebben de gave van onderwijzing. De gave van uitgaan. Dat ze Gods volk uit kunnen halen. Dat is ook bij alle mensen die al heb je genade. Oh nee. Er zijn verschillende gaven. Paulus in 1 Korinthe 12. Die lost dat allemaal op. Gaven van gezond maken en gaven van de profetieën en gaven van de menigerlei talen. Van de menigerlei talen, dat is in Engels en in Duits en Frans tegenwoordig. Dat kan je wel bereiken. Maar menigerlei talen, daar versta ik op de ogenblik dit in. Dat is in de onderscheidene gangen en wegen waar God zijn volk in komt te brengen. Dat ze daaruit kunnen spreken en ook mag spreken. En met vrijmoedigheid en blijmoedigheid voor de zielen. Daar zijn ook ambtelijke gaven. En onder die ambtelijke gaven is ook een groot verschil. Dat zie je in de apostelen die de Heer Jezus verkoren heeft. De ene die treedt veel meer op de voorgrond dan de ander. De ene die werkt in het openbaar, de ander werkt in stilte. Allemaal onderscheidene gaven. Maar om die gaven, zegt de catechismus, om die nu te nutten en ter zaligheid van andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te leggen. In Gods kerk, daar zijn ambten, drieërlei ambten. De leraars die hebben het ambt van Christus als profeet. De diakenen die hebben het ambt van Christus als hoge priester. Om de armen te dienen. En de ouderlingen die hebben de gave om de kerk te regeren. Daar zijn zij in bijzonder voor geroepen. Om de wacht waar te nemen bij de waarheid Gods. Die naar de godzaligheid is. Dat er geen wolven in de schaapskooi van Christus zullen komen. We hebben allemaal een ambt van de Heer Jezus. En u staat er om dat nu gewillig en met vreugde te mogen aanleggen. Paulus die zegt, als ik het gewillig doe, dan heb ik loon. En als ik het niet gewillig doe, evenwel. De nood die is erop gelegd. Oh, ook de nienopzichten. Daar is zoveel dat tot moedeloosheid strekt. En dan vanzelf mensen. Weet je wat het ergste van al ellende en moeite is? Dat je een eigen zo tegen krijgt. Dat je er zelf ook geen zin meer in krijgt. En de lessen die oude godzalige leraars gegeven hebben vroeger. Oh, dat komt allemaal meer terug, ogenblik. Waar we zelf ouder gaan worden. En dan denk ik, oh, wat hebben die mensen het geweten. Wat hebben die mensen een ervaring gehad. Ten opzichte van de werkelijkheid van het leven. Want het is inderdaad, geliefden, de grondwet in het koninkrijk der hemelen is, ja, zegt het dus, de grondwet in het koninkrijk der hemelen, dat is zelfverloochening. En dat is zelfmishagen en dat is zelfvervoering. Oh, onszelf en tegen, dat sterkst dat we niet tegenkrijgen. Als je de mensen tegenkrijgt, oh, dan zegt de waarheid wat vrees je voor een mens die hooi zou worden. En wiens adem in zijn neusgaten is. En vervloekt is een mens die op de mens vertrouwt. Die het van de mens verwacht. En het is een voorrecht, oh, dat als we van God wat gekregen hebben, dat we het gewilliglijk en met vreugde mogen aanwenden. En dat het ons niet te doen is om hier op de wereld verhoogd te worden. Och nee, als het daarover gaat, dan zullen we wel bedrogen uitkomen en weg gaan lopen straks. Maar als het gaat erover dat God aan zijn ere mag komen, dan zullen er wel eens ogenblikken zijn, hier in dit leven zelfs, dat er dat aanschouwen mag. Gewillig en met vreugde die haven mag aanleggen. Om door de liefde elkander te stichten. En wat is het een weldaad, geliefden, wanneer het ook van ons kan worden betuigd. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk het is als zoon. Van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, en daarvan het eerste vers. Zeggen
over de vergeving der zonden. De laatste vraag is, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Ik zal voor deze keer vanmiddag niet zoveel ervan zeggen, omdat in onze catechismus, ge hebt dat wel opgemerkt en ge weet het vanzelf ook wel, daar wordt driemaal over de vergeving van de zonde gesproken. Over de vergeving van de zonde drie keer. Over de drie-eenheid maar één keer. Over de kerk maar één keer. En over zoveel andere onderwerpen ook maar één keer. Maar over de vergeving der zonden drie keer. Maar niet elke keer hetzelfde. Daar wordt op verschillende wijze in de catechismus over de gemeenschap der zonden gesproken. Ik zal eerst de plaatsen noemen waar dat er over gesproken wordt. En dan het onderscheid. In zondag 21 is het voor de eerste keer dat gesproken wordt over de vergeving der zonden. In zondag 23, in het stuk van de rechtvaardig maken, wordt er bij vernieuwen over de vergeving der zonden gesproken. En dan in het einde van de catechismus, in zondag 51, waar het gebed des Heren behandeld wordt, daar wordt gesproken in de vijfde bede en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij verheven onze schuldenaren. Wat is nu het verschil tussen zondag 21, 23 en 51? Ik dacht, het is wel tot lering en onderwijzing wat de gemeente ook nodig heeft om daar iets over te zeggen vanmiddag. Zondag 51, zondag 21, wordt de vergeving der zonden behandeld en daar wordt over de vergeving der zonden gesproken als een weldaad die alleen geschonken wordt aan de levende leden van de kerke Gods. In vraag 54, daar is in het einde gezegd, in regard to de, van de kerke Gods, dat ik geloof dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En nu de genade van de vergeving der zonden, die valt alleen op het erf van de kerk, van de invisible kerk, van de onzichtbare kerk, dus van de levende kerke Gods. Als er nu mensen zijn die spreken over de vergeving der zonden zonder dat ze wedergeboren zijn en vernieuwd door Gods geest, dan is dat een verleiding van zichzelf en een misleiding. Want zonder de wedergeboorte kan een mens nooit een levend lidmaat van de kerke Gods wezen. Daar moet, met andere woorden, daar moet een begin zijn van het werk Gods in ons hart en in ons leven. Dus je hebt dat nu wel begrepen, dat de weldaad van de vergeving der zonden alleen maar valt op het erf van de ware kerken Gods. Dat is de bedoeling in zondag 21. Maar nu zondag 23. Waar gaat het in zondag 23 over? Ook over de vergeving van de zonde. Ja, maar in welke betrekking? Wanneer we spreken over de zonde, dan spreken we daarover op verschillende wijzen. We spreken over de zonde van Adam en over de persoonlijke zonde van de mens zelf. Over de erfzonde en over de dadelijke zonde. De erfzonde, dat is de zonde die we overgeërfd hebben van Adam. En dat is in verband met de schuld wat ons toegerekend is naar het rechtvaardige oordeel Gods. Dat is, als ik dat zo eens zou noemen vanmiddag, dat is de erfenis die we meegekregen hebben uit het paradijs. De schuld der zonde. Maar nu is er ook niet alleen de schuld der zonde, maar ook de dadelijke zonde die de mens aankleeft zolang als een mens hier op de wereld is, ook Gods volk. Onze vaderen die hebben onderscheid gemaakt tussen de schuld der zonde en tussen de smet der zonde. En nu in zondag 23, daar gaat het over de wegnemen van de schuld der zonde. In de rechtvaardig maken, daar wordt de schuld weggenomen, volkomen en volmaakt. En een bewijs dat iemand gerechtvaardigd is van de zonde is, dat die schuld nooit meer als schuld in zijn leven terugkomt. De zonde die kan, ik zal het proberen duidelijk te maken in enkele woorden, de zonde die kan bedekt zijn door de liefde. Het kan ook gebeuren dat in de gelovige aanschouwing van Christus de zonde wegvalt. Maar nog de bedekking van de zonde, nog het wegvallen van de zonde, houdt in de vergeving van de zonde. De vergeving van de zonde, dat geeft plaats bij de rechtvaardig maken, waar een zondaar in de vierschaar van zijn consensie voor God gerechtvaardigd wordt. En waar de Heere bevestigt, ik delg die overtredenen uit als een nevel. En ik gedenk uw zonde niet meer. Waar die zonde geworpen is in de rechtvaardig maken, in een zee van eeuwige vreedheid, dan zou God ze niet meer gedenken. Maar nu in zondag 51. Nu wordt daar weer over de zonde gesproken, over de vergeving van de zonde. En dan staat er, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Daar gaat het niet over de schuld der zonde, maar daar gaat het over de smet der zonde. Want, we kunnen het nog anders zeggen. Bedekte zonden zijn geen vergeven zonden. En vergeven zonden
zijn geen gedode zonden. En dat de vergeven zonde geen gedode zonde is, dat komt in het stuk van de rechtvaardig maken, komt dat duidelijk naar voren. Want er kan wel eens een tijd zijn dat Gods volk zo in de liefde deelt, dat ze met de zonde eigenlijk niets te doen hebben. Dat er van dag tot dag zulk een leven met God is, in zijn gemeenschap. Dat ze over de zonde niet denken. Dat ze eigenlijk zo'n teer leven hebben, laat ik het zo zeggen, dat de zonde geen kracht geeft. Geen kracht geeft. Het is tijdelijk hoor, blijft niet. Nee, het blijft niet, mensen. Het is tijdelijk dat dat aan dat volk wordt geschonken. Maar dat volk, dat krijgt er zelf een weer terug. En nu hebben ze wel eens gedacht en wel eens gehoopt dat het beter met hun zou worden. Maar in de rechtvaardigmaking is Gods volk niet verbeterd. In de rechtvaardigmaking, daar wordt rechterlijk de schuld en de zonde weggenomen. En weggeworpen in een zee van eeuwige wreedheid. Maar zelf worden ze niet beter, inwendig. Ze blijven hetzelfde harten omdraaien. En straks, als de praktijk van de heiligmaking in de zielen terugkomt en verklaard wordt, dan worden ze met daad, met Romeinen 7 gewaar, dat ik een wet heb in mijn leven die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds. Die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Ik heb nooit, zegt Lodestein geweten, dat mijn tere ziel zoveel van het taarse overhield. Er is een tijd geweest dat ze van de zonde zeiden geen en uit. Ik zal het maar iets ervan noemen, mensen. Als dat volk zo verrompeld mag worden, laat ik het zo uitdrukken, dan kan je het beste volgen. Als ze zo verrompeld worden van de liefde Gods en van het heimwee naar God, heeft dan de zonde wat te doen van binnen? Heeft de zonde dan kracht in de zielen? Nee. Maar het is precies als hij leest bij Bunyan. Hij zegt in een van zijn geschriften: wanneer vorst Emmanuel in stad mensenziel kwam, dan gingen al die diabolisten, die hingen eruit. Maar hij zei, er waren er sommigen die kropen weg onder de planken ergens. Die bleven er wel in, die hingen er niet uit, maar ze kropen weg. En hij zegt, zo gauw als vorst Emmanuel de stad weer verliet, dan kwamen ze er weer in kruipen. En dan kwamen ook die zonden en die vijanden die onder de planken gekropen waren, die kwamen ook weer naar voren. En dat is nu het beeld van een hart van Gods kind, mensen. Dat is nu het beeld. En och, ik kan vanmiddag, de tijd is te kort. En ik hoop erop terug te komen later vanzelf, dat God ons nog spaart. En nog wat laat. Maar als we vanmiddag eens zouden moeten zeggen en eens gaan uitmeten hoe Gods volk geplaagd wordt, gesart wordt, met de inwonende zonde, met het inwonend verderf. Daar is geen einde van, mensen. Dan moet je Ezechiël 16 maar eens lezen. Waar God zijn volk gevonden heeft, wat hij met zijn volk gedaan heeft. En wat dan het einde van dat kapitel is,
Dan zei God, ik zal maken dat ze een walg aan dezelfde zullen krijgen. Na al de weldaden die God aan de zielen geschonken heeft. En zolang als hier dat volk blijft in deze tabernakel geliefden. Och, dan die zondige aard die blijft. Waar ze de hele leven lang mee te strijden hebben. En dan moeten ze hebben de genoegdoening van Christus. Nee, niet ter ervaring en niet in de eigen kracht. Maar de genoegdoening van Christus. Al mijn zonden, dat hem ze niet meer wil gedenken. Maar uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Opdat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Dus dat volk dat heeft de vergeving van de zonde nodig. Zowel wat de schuld betreft als wat de smet betreft. En als je nu psalm 130 leest. Wat is dan het einde van die psalm? Waarin hij spreekt over de grootste weldaad. Die bij de dood Gods volk zal geschonken worden. En hij zegt en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Niet van zijn druk en van zijn kruis en van zijn ellende en van zijn tegenheden, nee, maar van zijn ongerechtigheden. En u elk kent de kwaal en de plaag van zijn hart geliefd. En ze hebben allemaal genoeg. Hij tot dat volk behoort tenminste. Dan heb je allemaal genoeg om met je neus aan de grond te blijven lopen. Zolang hij leeft op de wereld. Maar wat een voorrecht voor dat volk. Daar is een fontein geopend voor het huis van David. En de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En ik zou vanmiddag deze beschouwing willen sluiten. De overdenking van die twee artikels van de gemeenschap der heiligen. En van de vergeving der zonden. Dat de liefde, dat is de grootste genade die geschonken wordt in het hart van Gods kinderen. Liefde tot God en liefde tot elkaar. En zonder liefde geen genade. Zonder liefde geen deel aan Christus. Geen liefde. Geen teken van geestelijke gemeenschap. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. En u staat die gemeenschap der heiligen. Voor de vergeving van de zonde. En wat zou dat betekenen? Dat Gods volk gemeenschap met God en met Christus. En met elkander kan oefenen. Zonder dat ze tot de bewustheid gekomen zijn. Dat er zonden ze zijn vergeven. Maar hoe meer genade dat we van God krijgen. Hoe meer dat we in de behoefte komen. Naar de gemeenschap der heiligen en naar de vergeving van de zonden. Och, jong en oud, het is maar een enkel woord dat we gestameld hebben vanmiddag. Maar ik hoop dat God het aan je hart mag zegenen. Je leeft op het erf van de kerken Gods, onder de bediening van het verbond der genade. O, dat al de weldaden, kinderen, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, dat al de weldaden toch nimmer tegen je zullen getuigen. Maar dat ze nog beleiden mochten tot bekering. Twee van onze leden zijn er weer door de dood weggenomen. Ik hoop vanavond daar nog wel iets meer van te zeggen. Maar oh, dat het God behagen mocht, we krijgen allemaal een beurt. Dat ons leven hier Christus mag wezen en worden. Dan zal het sterven, dat zal gewin zijn. En dat we hier leren sterven, niet alleen verzoend met God, maar dat we ook verzoend mogen worden met de dood. Opdat straks als die dood komt,
dat het geen koning der verschrikking zou wezen, maar een bode des vredes, om ons uit dit tranendal te verlossen en ons de gemeenschap met Christus dan volkomen te doen oefenen, maar ook de gemeenschap met Christus met elkander in de hemel volmaakt, zonder dat er enig vlees tussen zit, zonder dat er enige karakters en naturen in spel mee kunnen zijn. En daar zullen we de vergeving van de zonde niet meer nodig hebben. Daar zullen onze witte klederen wit gemaakt zijn in het bloed des lams. En daarom zijn ze voor de troon van God en van het Lam. Amen. Heere, maak zelf de waarheid van kracht. Heilige tot waarachtige bekering. En zegene tot de ere van uw naam. Gedenk ons ook in de avond. Breng ons nog samen. Geef nog lust, liefde, opgewektheid. Om nog op te komen onder dat woord van God. En dat het nog mocht zijn als gezangen ter plaatse van onze vreemdelingschappen. Wat in rouwen gedompeld, wat eenzaam neerzit, ook in het midden van de gemeente, och wil ze ondersteunen, sterken. En dat alles wat ze gehoord en gezien hebben in haar leven, van degene die van erheen gegaan zijn, dat het aan haar hart gezegend en geheiligd, en dat het nooit tegen haar zal getuigen. Gedenk ons samen, jong en oud, klein en groot. Vergeef onze zonden om Jezus willen. Amen. Psalm 72, het tweede en het vierde vers. De collecte zal zijn voor de inheritance. Donderdagavond zal er een Engelse dienst gehouden worden. 7 voor 10. Kwart voor achter. De bergen zullen vrede dragen en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.